Dat zeggen andere profeten namelijk ook, maar zelfs in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. Dat aan het eind van de zevende week de Heer in de heerlijkheid zal verschijnen en hij zal tekenen doen en wonderen in de hemel en op aarde. Er wordt dezelfde uitdrukking bij gebruikt, zodat het verband nog een keer gelegd wordt. En nog een keer gezegd wordt, denk erom, deze redding van Daniël uit de leeuwenkuil heeft alles van doen met de verschijning definitief van de levende Christus, waarvan Daniël beeld is. De verschijning in heerlijkheid van de gemeente als zodanig, waarvan Daniël een beeld is. De wedergeboorte van Israël, waarvan Daniël een beeld is. Want het is allemaal precies hetzelfde beginsel, allemaal precies dezelfde structuur. De gedachte is namelijk dat wat de Heer Jezus overkomen is, dan wel wat de Heer Jezus zou overkomen, zou logischerwijze, want ik vind het heel logisch, ook overkomen iedereen. Namelijk de gemeente, Israël en zelfs de volkeren, al hebben we het daar nou niet over gehad. Want heel dat afwezig zijn, als het ware dood zijn, gedurende een bepaalde periode, dat zou inderdaad allen overkomen. Dat wil zeggen, wat de Heer Jezus ondergaan heeft, heeft hij ondergaan als voorbeeld voor heel de schepping. En uiteindelijk is het zo, en dan moet ik eigenlijk afsluiten al lang, maar uiteindelijk is het zo dat zelfs de hele geschiedenis van de wereld zo beschreven kan worden, op dezezelfde manier. Namelijk, in het begin schiep God hemel en aarde. Die verdween echter in een leeuwenkuil, in de macht van de dood. En dus werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. Hemel trouwens ook, diezelfde hemel die daar bedoeld wordt trouwens ook. Staat er ook bij min of meer, in andere woorden. Maar werd woestheid en ledigheid en duisternis. En sindsdien leven we in deze wereld van woestheid, ledigheid en duisternis. Niet meer letterlijk, maar overdrachtelijk wel. En pas in de toekomst, dat is namelijk op de jongste dag, zal uit deze oude wereld een nieuwe wereld verschijnen. Vergelijkbaar met de oorspronkelijke. Aan de andere kant toch niet helemaal hetzelfde. Maar in die tussentijd leven wij van Adam tot aan de jongste dag aan toe. In een wereld die ligt in de macht van de dood. En dus in de muil van de leeuw of in de kuil van de leeuw. Of in de macht van Satan of in de macht van degene die het geweld des doods heeft. Of in de macht van de overste deze wereld. Of hoe men heet mag. En de vraag is wat er van de wereld terechtkomt. Die wereld die God in de begin schiep, die daarna woestheid en ledigheid en duisternis werd, omdat er iemand was die dat tegen samenspande, zal ik maar zeggen, een samenzwering tegen de schepping als zodanig. Zeker wel, dat is allemaal in de Bijbel terug te vinden. En het antwoord op de vraag, zal die God hen redden, is, ja zeker wel. Zodat eigenlijk de hele heilsgeschiedenis in een notendop wordt uitgebeeld in deze geschiedenis hier in Daniël 6. Dat wij het echter hier in Daniël 6 specifiek vinden, is omdat alle volgende profetieën, en ik meen wat ik zeg, alle volgende profetieën met ingang van hoofdstuk 7, onderbroken zullen worden. En als ik het vlug zeg, komt er hierop neer. In de volgende profetieën wordt uiteengezet hoe het de wereldgeschiedenis zal vergaan, hoe het de mensheid zal vergaan enzovoorts, tot aan de oprichting van het koninkrijk van de beloofde Messias. En de gedachte is altijd dat een onderdeel van die geschiedenis niet vermeld wordt, overgeslagen wordt namelijk, omdat er nou eenmaal een onderbreking zit in de heilsgeschiedenis. Ik moet alleen zeggen, die onderbreking wordt wel degelijk bij gelegenheid aangekondigd. En ik zal er dan ook wel op wijzen als we dat tegenkomen. Maar zo is het nou eenmaal. En die onderbreking in de geschiedenis wordt op voorhand, voordat deze grote profetieën over de wereldrijken enzovoort beginnen, wordt die onderbreking hier van tevoren geïntroduceerd in deze geschiedenis van Daniël. Wat met Daniël gebeurde, zal ook met de nu volgende profetieën gebeuren. Namelijk, ze houden ineens ergens op en gaan een heel eind verder pas weer door. Namelijk profetieën tot op Antiochus Epiphanes en ze gaan door met de antichrist. Ik zeg het nu wat te kort, maar iets dergelijks. Hè? Of ze spreken over het Griekse Rijk van Alexander de Grote en ze gaan meteen verder met het Rijk van die grote vorst die binnen afzienbare tijd komen zal, enzovoorts. Er is een stuk tussenuit. Of er is niks tussenuit, maar er wordt even melding gemaakt door Daniël van, ja sorry, maar toen viel ik even in slaap terwijl de engel aan het praten was. Maar gelukkig, hij maakte mij ook weer wakker, maar Daniël kan niet gehoord hebben wat de engel in de tussentijd zei. En daar gaat het maar om. Heb je dat? Dat is dus een onderbreking. Komt een paar keer voor. En het wijst ons op dit aspect van de geschiedenis. Nou, voor ons is dat aspect hopelijk bekend. Nou, vanavond helemaal wel. Maar vanuit oud-testamentische tijd uiteraard helemaal niet. Niettemin, in het Oude Testament wordt aangekondigd dat weliswaar de Messias zal verschijnen, maar dat het daarna toch nog een hele poos zal duren voordat hij alsnog, en dus pas in tweede instantie, zijn koninkrijk zal openbaren. Nou goed, over dat soort zaken hebben wij het weer de volgende keer. En nu zullen we eerst de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord dat wij kennen als een licht dat schijnt in onze harten. Een woord, profetisch woord wat ons bekend maakt de dingen die haast geschieden moeten inmiddels. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat al die dingen, ook de zaken die in het verleden gepasseerd zijn in de heilsgeschiedenis, dat ze waren in overeenstemming met ditzelfde profetisch woord. En dat we ook mogen zien hoe we achteraf kunnen vaststellen dat ook onvermoede zaken wel degelijk door u waren vastgelegd in de beelden, typen en uitspraken in het Oude Testament. Wij danken u dan dat we ook mogen weten dat ook onze roeping, onze erfenis, onze positie vast ligt in wat u al zelfs in de dagen van de aartsvaders hebt willen bekendmaken. Wij danken u daarom dat wij onze hoop mogen funderen op heel de schrift en op heel dat woord dat wij mogen onderzoeken. Wij danken u dat heel dat woord nuttig is tot onderwijzing. En dat het ons opbouwt, dat het ons bekwaam maakt in het bijzonder om u te dienen. Wij danken u dan voor het voorrecht dat we ook vanavond zo bij elkaar mochten zijn in alle eenvoudigheid. En inderdaad ons mochten oriënteren op die geweldige waarheden die u ons hebt willen bekendmaken en waaraan wij deel hebben gekregen. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw genade. Dat u inderdaad uit uw liefde en niet op onze verdiensten ons al deze dingen hebt willen schenken en ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Wij danken u dan ook dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst waarin die heerlijkheid die tot Daniel 7 vanaf vers 1. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniel antwoordde en zeide: ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee, en er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw en het had arends vleugelen. En ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens en aan hetzelfde werd eens mensenhart gegeven. Daarna ziet het andere dier, het tweede, was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden en men zeide al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard en het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En ik nam acht op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10000 × 10000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at, het verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En dan gaan er de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heilige en dat hij die overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zeide aldus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. Dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten en het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de 10 hoornen. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan en dat zal verscheiden zijn van de vorigen en het zal 3 koningen vernederen. En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wet te veranderen en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden den volken der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze reden, wat mij Daniel aangaat. Mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. En als zoiets staat, hij bewaarde dat woord in zijn hart, dan denken wij aan, zij bewaarde het woord in haar hart, dat was Maria. Omdat ooit later deze woorden alsnog duidelijk zouden worden. Dat is eigenlijk de gedachte. Daniel begrijpt ze ook niet zo goed. Het is ook niet echt de bedoeling. Maar de bedoeling is dat later in de tijd van het einde, want dat staat in hoofdstuk 12, deze dingen bekend en openbaar zouden worden. En aangezien we al bijna 2000 jaar leven in de tijd van het einde, wordt het toch tijd dat we een beetje weten waar het over gaat. Zo is dat. Terug naar vers 1. In het eerste jaar van Belshazzar, dan zijn we zelfs nog verder terug. Want wij waren in hoofdstuk 6 vers 1 al in het eerste jaar van Darius, de Mediër. En dat was de eerste koning der Meden en Perzen. Maar Belshazzar was de laatste koning, althans volgens de Bijbelse rekening, de laatste koning van het Babylonische Rijk. Deze profetie die hoort chronologisch feitelijk te staan voor hoofdstuk 6. Maar om een of andere reden komt hij pas daarna. De reden is, als u het mij vraagt, dat in hoofdstuk 6 nou eenmaal stilgestaan wordt op voorhand bij een belangrijke Bijbelse waarheid, namelijk die van de dood en opstanding van Christus, met daaraan gekoppeld de tegenwoordige bedeling waarin de Christus, de Heer Jezus, zich inderdaad verbergt voor de wereld. Want de situatie van Daniel in de leeuwenkuil is nou eenmaal de uitdrukking niet alleen van de dood en opstanding van Christus zelf, maar ook van de verberging van Christus in onze tegenwoordige tijd. En het belang daarvan is dat wij zouden verstaan dat op een of andere wijze al deze profetieën die nu volgen, maar sommige ook van die al vooraf gingen, met name die van Daniël 2, dat al deze profetieën op een of andere wijze een onderbreking kennen. Dat wil zeggen dat de normale voortgang van de profetieën wordt onderbroken. En in de dagen van die onderbreking leven wij. En pas daarna zal ook het volgende deel, het latere deel van de profetie, vervuld worden. Dat alles hangt samen met het eenvoudige beginsel. Dat in theorie, en het is een volstrekt bijbelse, in theorie, ter gelegenheid van de eerste komst van Christus, en ik moet eigenlijk zeggen ter gelegenheid van zijn opstanding en de tijd die daarna volgde, dat bij die gelegenheid het Joodse volk in theorie tot geloof had kunnen komen, in elk geval had moeten komen, maar het gebeurde niet, maar had tot geloof kunnen komen, en volgens dezelfde theorie zou dan in die dagen dat koninkrijk van Christus gestalte gekregen hebben. Als gevolg van de prediking ook, dus er volstrekt mee in overeenstemming. Ik kan het nou allemaal niet uitleggen, maar ik moet het natuurlijk af en toe weer eens even aanhalen. Maar waar het op neerkomt, is dat door het ongeloof van het Joodse volk de verdere vervulling van de profetie verschoven is naar de toekomst. En dat is nu nog steeds toekomst. En in de tussentijd verzamelt zich God de gemeente, ons dus, uit de heidenen, als een hemelsvolk, een volk voor zijn naam, enzovoorts. En na de opname van de gemeente gaat de geschiedenis gewoon verder waar die gebleven is. En de belangrijke gedachte daarachter is dat dat de oorzaak is van het feit dat zoveel landen die eeuwenlang niet meer bestaan hebben, inmiddels weer bestaan en gewoon op de kaart staan en bezocht kunnen worden, zal ik maar zeggen. Want bijna al die landen in het Midden-Oosten, die zijn verdwenen geweest in de jaren van het Turkse, het Ottomaanse Rijk, of hoe het maar genoemd werd in de loop der eeuwen. Maar het was in ieder geval weg. En pas sinds het begin van deze eeuw, en eigenlijk sinds de Eerste Wereldoorlog, zijn al die landen weer tot stand gekomen. Niet alleen Israël uiteraard. Zelfs landen als Egypte, Jordanië enzovoorts, maar ook andere landen, Iran, Irak en hoe het maar heten mag, vinden in die dagen hun oorsprong. Ik praat wat zacht, maar het komt dat het een voetnootje was. Hè? Even ertussendoor. Goed. Maar het punt is dat we erop verdacht zouden zijn dat deze profetieën een probleem kennen. Dat probleem is, dat is niet gelegen de profetie, dat probleem is gelegen bij ons. Wij leven in een tijd die niet door deze profetieën gedekt wordt. De profetieën springen meteen over van de dagen van de eerste komst van Christus, van het Romeinse Rijk dus, naar dat allerlaatste Rijk, zeg maar het Rijk van de Antichrist of hoe je dat dan maar noemen wil. En de tijd ertussenin, die speelt erin helemaal geen rol. Het is zelfs zo sterk, en we zullen dat zo zien, dat het Romeinse Rijk, wat inmiddels natuurlijk al lang verleden tijd is, dat het Romeinse Rijk gezien wordt als één geheel met het Rijk wat in onze dagen, nou ja, direct na onze dagen dan, alsnog tot stand zal komen. Alsof het één geheel is. Maar goed, wij zullen dat zien, maar het is maar om u even te waarschuwen. Vandaar ook die eigenaardige volgorde. Het is kennelijk beter gedacht om hoofdstuk 6, om de inhoud van hoofdstuk 6 te plaatsen voor de inhoud van hoofdstuk 7. Maar chronologisch is het zo dat hoofdstuk 7, die profetie van deze vier dieren, al gegeven werd voor deze geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Maar goed, ik ga er niet verder op in. We zullen het vanzelf tegenkomen. In het eerste jaar van Belsazar, die aan het eind van hoofdstuk 5 gedood werd. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, leuk hè, dat dit hele hoofdstuk 6 op een rare wijze ertussen gefrommeld is. Hè? Dat merk je toch, hè? Weet je waarom dat is? Omdat het gaat over iets wat ertussen gefrommeld zou worden. Het is niet de nette term, maar zo is het wel. De onderbreking in de heilsgeschiedenis, de onderbreking van de dood en de opstanding van Christus ten derde dagen, maar de grotere variant daarvan, de verdwijning, de verberging van de Heer en zijn wederverschijning ten derde dagen. In dit geval gaat het dan om 1000 jaren per dag. En dagen van 1000 jaren dus. Hè? Maar dat is het. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar zelfs in de, laten we zeggen, literaire structuur van het boek komt het verschijnsel tot uitdrukking. Nou goed. Gewoon naar hoofdstuk 7 dan. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijn zoof. Daar zijn we erg dankbaar voor dat hij nou een keer zelf droomde, want er wordt het hoofdstuk iets katter van. Want anders droomt weer Belsazar en dan moeten weer al de wijzen opdraven en al die ambtenaren en dan weet je hoe dat gaat. Dat schiet niet echt op. En dan herinnert er zich iemand Daniel. Die moet dan komen. En die krijgt dan de hartelijke groeten. En zegt dan, o koning, leef in eeuwigheid. En dat soort dingen. En dan zijn we een half hoofdstuk verder. En dan begint het pas. Hè? Dat hebben we nou dus niet meer. Waarom niet? Weet ik niet. Maar nu droomt Daniel zelf. Gezichten zijns hoofds noemt hij ze. Ik ken iemand die zou zeggen, ik heb het gezien aan de binnenkant van mijn ogen. Nou. Hé? Ken je die? Nou goed. Gezichten zijn zo op zijn leger, dat is gewoon zijn bed dus. Hè? En hij schreef het een en ander op. En hij zeide de hoofdsom der zaken. Dat wil zeggen, we kunnen ons eraan verwachten, om het eens op zijn Belgisch te zeggen. Wij kunnen ons eraan verwachten dat er nog meer details van deze dingen later gegeven worden. Want hier vinden we slechts een samenvatting. De hoofdsom der zaken. Dat blijkt ook wel, want in Openbaring wordt het verhaal veel uitgebreider verteld. Niet van de eerste drie dieren, maar wel van het vierde dier. Dat is ter verklaring van degene die zeggen, ja, maar wat hier in Openbaring staat, dat vind ik helemaal niet in Daniel. Dan zeg ik, dat hoeft ook, als je een Openbaring vindt, hoef je het in Daniel ook niet te vinden. Dat is geen enkel probleem. Maar als je zegt, maar Daniel zwijgt erover, dan zeg ik, nou, Daniel, die gaf alleen de hoofdsom der zaken. Dat is niks moeilijks aan, hoor. Vandaar dat wij schrift met schrift zouden vergelijken, zeker waar het de profetieën betreft. Nou, dan gaan we verder. Daniel begint dan en zegt, ik zag in mijn gezicht bij nacht. En als het gaat om nachtgezichten, de term wordt later ook gebruikt, in vers 13 in elk geval, dan hebben we in ieder geval verband met de profetieën van Zacharia, want dat heet ook officieel de nachtgezichten van Zacharia. En als het gaat om dat deze dingen bij nacht gezien worden, dan drukt dat uit dat het van doen heeft op een of andere merkwaardige wijze met de dagen van onze bedeling, waarin de wereld, de volkeren het licht verworpen hebben, waarin de wereld in duisternis leeft. Niettemin, in die nacht zijn er die het woord Gods toch kennen en in wier harten dan in elk geval het licht schijnt. Vrij naar 2 Korinthe 4. Want daar staat het onder andere allemaal zo. En vandaar nachtgezichten. Het verandert verder aan de betekenis niks. Maar het betekent wel dat deze dingen zoals hier vermeld worden in het algemeen onbekend zijn en ook zouden zijn. Ten slotte is het de bedoeling van deze profetie niet dat de wereld dat weet, maar is de bedoeling dat gelovigen dat weten. Want God maakt zich bekend aan de zijnen, aan zijn vrienden, zijn discipelen of hoe ze maar genoemd worden bij gelegenheid. Goed. Dat is het antwoord op de vraag waarom zo weinigen ervan weten. Omdat er zo weinigen gelovigen zijn. En omdat er zo weinigen echt in die mate vrienden genoemd kunnen worden van de Heer Jezus. Dat de Heer zich aan hen openbaart. En de veronderstelde vrienden hebben er dikwijls ook geen belangstelling voor. Nou goed, hoef ik tegen u niet te zeggen natuurlijk. Dus we gaan maar weer verder. Ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. De vier winden, dat wil zeggen noordoost, zuidwest. De Bijbel kent trouwens een andere volgorde, maar daar hebben we het nou niet over. Maar houd maar even op noordoost, zuidwest. De vier winden braken voort op de grote zee. En daarmee wordt beschreven op door welke krachten eigenlijk de zee zo tekeer gaat. Of kan gaan. De aardigheid is dat we uit de schrift expliciet leren dat de zee, de wateren, of hoe ze maar heten mogen, soms, het hangt van het verband af, maar soms een beeld zijn van de volkeren. En speciaal is dat zo omdat wij ons natuurlijk ook zouden kunnen afvragen hoe het komt dat de volkeren zo tekeer gaan. De psalmist doet dat in elk geval in psalm 2... wanneer hij schrijft, waarom woeden de volken en waarom bedenken de natiën ijdelheid? En men wijst er terecht op bij deze woorden dat de termen die gebruikt worden daar voor de volkeren normaal de termen zijn die gebruikt worden voor de zee. Waarom woedt de zee? U weet wel van de woedende baren. En dat het zo moeilijk zingt, zingen wij woelige baren. Dat is muzikaal mee verantwoord, zuster. Ja. Maar goed, woedende. De zee woedt, meester de stormwind geert woedend. Dat heeft iets met razernij te maken, woede. waarom woeden de volken? Maar de vergelijking in Psalm 2 wordt gemaakt met zeeën. Ik ga dat nou niet demonstreren dat dat zo is, maar zo is dat nou eenmaal. Maar de aardigheid is, van de zee weten we dat de zee gaat zo tekeer omdat de wind erop beukt. En de wind kun je niet zien, maar de golven wel. En zo is het met de volkeren, die gaan zo tekeer omdat de wind erop beukt. De wind kun je niet zien, de volkeren wel. En wind is gewoon ruach, of in het Grieks pneuma, of gewoon in het Nederlands geest. Waarom gaan de volkeren zo tekeer? Omdat die overste van de macht der lucht zo tekeer gaat. De geestelijke boosheden, hoe ze maar heten, overheden, machten, tronen, heerschappijen enzovoort. De geestelijke boosheden in de lucht gaan tekeer. Uit Psalm 2 blijkt het ook, want de vraag is waarom woeden de volk en bedenken de natie in ijdelheid. Nou, wat doen ze dan? Nou, zij beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. Hoe komt het dan dat ze dat doen? Heel eenvoudig. Hoe komt het dat ze dat doen? Door de inspiratie van de duivel, uiteraard. Want die doet dat van oudsher. Beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Als de volkeren dat dan doen, komt dat gewoon door de duivel. En dus door geestelijke macht, door de wind. Dus, nou, daar gaat het hier ook over. En feitelijk gaat het dus over het woeden der volkeren. Gedreven door de duivel en zijn personeel. Maar het is voldoende om te zeggen door de duivel, uiteraard. We noemen meteen de hoogste baas. Dat blijkt ook, hoor, dat het zo is. Nou goed, ze kwamen uit de zee. Er kwamen dieren uit de zee, staat er dan vervolgens in vers 3. En er klommen 4 grote dieren op uit de zee. Achtereenvolgens. Want ze worden zelfs in zekere zin genummerd. De eerste, de tweede, de derde en de vierde. 4 dieren klommen op uit de zee, staat er. Het ene van het andere verscheiden. Alle 4 verschillend. En de gedachte is, dat vinden we straks vanzelf bevestigd. De gedachte is dat het hierbij gaat om 4 rijken. Wij zijn geneigd dat te noemen 4 wereldrijken. Wereld dan een beetje tussen aanhalingstekens, want betrof niet altijd de hele wereld, maar wel het belangrijkste deel ongetwijfeld van de wereld. Rijken die gevormd werden door samenvoeging van allerlei kleinere rijken tot 1 grote wereldmacht, zoals wij dat dan noemen. En wij noemen dat in de ongewijde geschiedenis ook gewoon wereldrijken. Zij kwamen voort uit de zee, dat doet ons meteen denken, overigens, aan Openbaring 13... waar staat dat er een zee en een beest voortkwam uit de zee. Een pardel gelijk, met een levermuil en berenpoten. Een pardel gelijk, luipaard, en levermuil en berenpoten. En dan zijn we meteen weer terug in Daniël, want hier hebben we 4 dieren. Het eerste is een leeuw, het tweede is een beer en het derde is een pardel, een luipaard. Zodat er nogal wat verwantschap tussen is. En dat is ook zo. Al moet ik zeggen dat dat dier of beest uit Openbaring 13 meer speciaal van doen heeft met het allerlaatste wereldrijk uit de hele reeks. En hier is sprake van de hele reeks. Nou, misschien kom ik erop terug, maar geef maar even door. Er klommen uit de zee, dat wil zeggen uit de volkeren, ontstonden achtereenvolgens 4 wereldrijken. Dat heb je toch, hè? Beginnen we met de eerste. Maar ja, we hebben Daniël 2 al besproken, dus dat weten we op voorhand. Toch? Kan nog net. Het eerste is uiteraard het Babylonische Rijk. Kan nog net, want dit gebeurt in de dagen van de laatste koning van het Babylonische Rijk. Dat bestaat nog, dus het kan nog, hè? Nou goed. Het eerste was als een leeuw. Hij komt dus overeen met het gouden hoofd uit Daniël 2, hè? Onthoud dat, hè. En met het hele complete gouden beeld uit Daniël 3. Maar hier is het. Het eerste was als een leeuw. En het had arendsvleugelen. Nou, dat is heel gemakkelijk. Want van oudsher is de leeuw met arendsvleugelen een beeld van Babel. Het logo, het beeldmerk, hoe dat maar heten mag. Symbool. Is makkelijk uit te leggen ook, trouwens. Want de leeuw is een type van. Nou wordt die moeilijk, hè? De leeuw is een type van Christus, want Christus is de leeuw uit de stam van Juda. Om maar eens wat te noemen, dat is de bekendste, maar vele malen in de psalmen wordt de Heer beschreven. De Messias beschreven als een leeuw. En volgens andere schriftplaatsen, de leeuw is een type van Satan, want Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dus daar gaan we weer, hè. Maar ik hoef er niet lang bij stil te staan, want vorige keer hebben we het ook gehad over de leeuw. Want toen werd Daniel geworpen in de leeuwenkuil. Niet in de leeuwenmuil, maar in de leeuwenkuil. En het punt is gewoon dat de leeuw niet een type is van Christus, niet een type is van Satan, zelfs niet een type is van de dood. Maar de leeuw is een beeld van de koning over de aarde. De koning over alles wat leeft. Dat is de leeuw. En dan is de volgende vraag. Wie heerst er over alles wat leeft? Er is maar één goed antwoord. Als we tenminste de vraag praktisch verstaan. Ik vraag niet wie zou er moeten heersen. Ik vraag wie heerst er over alles wat leeft? Satan, de god deze eeuw. De overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. En punt 2, hij is degene die het geweld des doods heeft. Dus wat heerst er over alles wat leeft? De dood. Klopt dus, hij is een beeld van Satan en daarom, daarvan afgeleid, een beeld van de dood. Maar hij is een beeld van Satan. En wat we in de toekomst verwachten, is dat die andere leeuw, deze eerste leeuw verwijderd, overwint. Moeilijker is het niet. Vandaar dat we in de Bijbel niet alleen vinden twee leeuwen, maar ook twee slangen en twee arenden. Maar goed, eerst even die leeuw dan. Hè. De leeuw is een beeld van de koning over al wat leeft. En Babel werd geacht te regeren over de gehele aarde en wordt uitgebeeld als een leeuw. En om even een zijpaadje te bewandelen. Wij kennen in de Bijbel bijvoorbeeld de slang. En de vraag is altijd dan dus, waar is de slang een beeld van? En dan krijgen we bijna hetzelfde antwoord. Alleen nou moeten we zeggen, de slang staat voor de koning, de heerschappij eigenlijk, over de stoffelijke wereld. Al wat leeft hoort daar ook bij, maar de stoffelijke wereld, de zinnelijke wereld. En dus is de slang een type van Satan, in Den Hof, waar hij te van doen kreeg met Adam en Eva. Gemaakt uit het stof van de aardbodem, en dus komen ze de vorst over de stof tegen, namelijk de slang, of gewoon Satan, maar hij verschijnt dus in de gedaante van een slang. Dan denk ik altijd, dan kan je hem nog opsluiten in Artis, in de toekomst komt hij in de gedaante van een mens. Daar hebben we het zo over. Maar het punt is dat in de toekomst Christus officieel, ook in de praktijk bedoel ik, zal regeren over heel de stoffelijke wereld. En dus wordt ook hij voorgesteld als een slang. En in elk geval gebeurt dat in Johannes 3, vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon, maar uitgebeeld dus door de slang. Zeker wel. Nou goed, slang heeft hier verder niks mee van doen, maar het is een aardige inleiding tot de arendsvleugelen. Want waar is de arend een beeld van? Bijna hetzelfde antwoord weer. De arend staat voor de heerschappij over de hemel. En dus feitelijk over de onzienlijke wereld. Maar daarmee eigenlijk over heel de schepping. Maar goed. Maar over de hemel, laat ik maar zo zeggen. Dat is wat het is. En wat vinden we dus? Wij vinden dat de arend een beeld is van Satan. Al bouwt gij uw nest hoog in de rotsen gelijk een arend. In Sela staat het trouwens, in Petra. Ik zal u vandaar nederstoten. Hetgeen letterlijk met de bewoners van Sela ook gebeurd is. Het was een profetie over Edom namelijk. Dat is precies zo gebeurd. Maar goed, dat is nu buiten de orde. Dus we gaan even terug. De arend is een beeld van Satan. Maar de arend is net zo goed een beeld van Christus. Want tot op heden in de praktijk is Satan de overste van de macht der lucht. En woont hij in de hemel. En pas in de toekomst zal ook in de praktijk, want daar praat ik nu over, praktisch, de praktische dingen. Zal ook in de praktijk hij uit de hemel geworpen worden en zal Christus de heerschappij in de hemel. En dus inderdaad in de onzinnelijke dingen volkomen op zich nemen. En we kennen de arend dan ook inderdaad als de uitbeelding van Christus in zijn hoedanigheid van zoon van God. De arend is trouwens sinds mensenheugen is het symbool van het Johannesevangelie. Om maar eens wat te noemen. Heb je dat nog? Nou we dat weten, beginnen we weer. Het eerste rijk, eerste dier, was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Wat stelt u dus voor? Ja, het staat voor Babel, maar wat stelt hij eigenlijk voor? Den duivel. Hoogst persoonlijk. Wie is de hoogste koning van Babel die we in de Bijbel kennen? Satan zelf. Jesaja 14. Ik heb gewoon de tijd niet om het allemaal op te zoeken. Maar Jesaja 14. Een profetie over Babel en over de koning van Babel. Zeg tot de koning van Babel enzovoorts. Toch is het een bekende profetie, maar hij wordt altijd aangehaald als een profetie over de duivel. Die zich voorgenomen had om zijn troon te stellen hoog in het noorden. Zich te vestigen boven God, enzovoorts. En die zou worden nedergestoten en zelfs terecht zou komen in het dodenrijk, want dat staat er allemaal in Jesaja 14. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij blinkende morgenster? Vergis u niet, het moet nog gebeuren hoor. Dat de profetie in de verleden tijd vertaald is, daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Maar het moet nog gebeuren. In de toekomst. Niet zo, dat duurt niet zo lang meer. Hè. Waarschijnlijk komen wij hem onderweg tegen dus. Hè? Wat was dat? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Gij blinkende morgenster. Ja. Gij lichtdrager. Enzovoorts. Hè. Maar dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar de leeuw met arendsvleugel is gewoon een beeld van de God deze eeuw. Degene die macht heeft over al wat leeft. In ieder geval over heel de mensheid. Maar ook over de hemel. Nog steeds. En dat blijft ook niet zo. Maar lees hier maar verder. Want er staat. Ik zag toe. Daniel bleef een poosje kijken. Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren. Ik vind het zo leuk vertaald. Zijn vleugelen uitgeplukt, veer voor veer, denk ik dan altijd, als ik het zo lees. Hè. Tot zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgegeven. Denk ik, het was een leeuw en stond met zijn voetjes op de grond. Hè. Met arendsvleugelen, maar de vleugels werden uitgeplukt. Wat betekent dat dan? Daar kan hij niet mee vliegen en dus is dat een beeld van hoe Satan uit de hemel gegooid wordt. Ja, begrijp u wel? En als hij uit de hemel geworpen wordt, waar komt hij dan terecht? Op aarde en in welke gedaante? Huh? Als een mens, want dat staat er. Want er staat, ik zag toen dat zijn vleugelen uitgeplukt waren, dan is hij uit de hemel weg. En het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. Denk erom, van de aarde opgeheven is niet dat hij ineens begon te vliegen, want dat deed hij nou juist niet meer. Maar hij stond eerst met vier poten op de aarde en toen richtte hij zich op zijn achterpoten. Dat is wat de leeuw doet. Kunnen jullie zich voorstellen? Tegenwoordig in films kan alles, dus iedereen weet hoe dat er dan uitziet. Hè? De vleugeltjes verdwijnen, de leeuw richt zich op de achterpoten en ziet er ineens uit als een mens. The Lion King. Oh, sorry. Dat heb ik gezien op de evangelische omroep. Hè? Wat zei je? Evangelische omroep.
Nee,
oh, ja. Nou. Het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. Want deze leeuw met arendsvleugels, uitbeelding van de God deze eeuw. de overste van de schepping als zodanig feitelijk, die wordt vernederd en komt op aarde terecht in de gedaante van een mens. Is dat al gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Dit spreekt ook niet over de dagen van het Babylonische Rijk, maar spreekt over het eind van Babel en de koning van Babel. Dus de aardigheid en ook de moeilijkheid van profetie dikwijls, dat soms ineens een heel eind verder gezien wordt, hè, om daarna weer op het oorspronkelijke tijdstip terug te keren. Maar hier wordt gewoon op voorhand gezegd hoe het gaan zou met de koning van Babel. Babel begint onder de macht van Satan enzovoort. Je eindigt daar ook mee, maar dat is tegen de tijd dat Satan op aarde geworpen zal worden, zal verschijnen op aarde als een mens. En aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. En als je dat leest, dan denk je, nou, dan is het een heel menselijke figuur. Een aardige man. Een lieflijke man. En dat betekent zijn naam ook inderdaad. Hè? Maar die heb ik niet uit de Bijbel. Maar ergens anders vandaan. Maar hij heet Maitreya en dat betekent de lieflijke, de vriendelijke, de aardige man. In de beschrijvingen van hem zat ook altijd een heel aardige man, vriendelijke uitstraling enzovoort, geweldig. Meestal beschreven door vrouwen trouwens, maar even terzijde, met een baardje, ja. Ja, meestal. Maar goed, we gaan het nou. Maar dat is dus eigenlijk nog een beetje prematuur, hè? Maar dat gaat dus binnenkort gebeuren. Dat wordt hier al beschreven. Satan, die op aarde geworpen wordt, de gedaante zal krijgen als een mens. Niettemin, deze leeuw met arendsvleugelen is het bekende beeldmerk van het Babylonische Rijk. En wij herkennen dat meteen, dus niks mee missen. Trouwens, officieel is het een gouden leeuw met arendsvleugelen dan. En dat klopt natuurlijk, want het komt overeen dan met het gouden hoofd uit Daniel 2 en het gouden beeld uit Daniel 3. En dat is uiteraard ook in de gedaante van een mens die op zijn voeten staat. Nou goed, dan nog maar verder, vers 5, dan zijn we weer terug in het verleden. Daarna ziet het andere dier, ook nog even terug naar vers 4, de gedachte is inderdaad dat Babel weliswaar staat aan het hoofd van al deze wereldrijken, maar ook aan het slot daarvan, hè? Dat weet u nog, hè? Uit hoofdstuk 4 en 5 in elk geval, hè? Babel als zodanig zou zich herstellen. Nou goed, maar vers 5, daarna ziet het andere dier, het tweede, was gelijk aan een beer. Nou, dat weten we ook op voorhand. Wat die beer ook is, het schijnt niet een Russische beer geweest te zijn dus. Maar wel de Medo-Persische beer. Die kennen we uit de geschiedenis niet. Waarom het dus een beer is, weet ik ook niet. En eerlijk gezegd, het is ook niet zo bijster belangrijk lijkt mij. Want we weten toch waar het over gaat. Dit is het Tweede Rijk, na Babel. En dus gaat het over zilveren borst en armen uit Daniel 2, dan wel gewoon het Medo-Persische Rijk. Kan het niet missen. De volgende beschrijving bevestigt het trouwens, want er staat, het stelde zich aan één zijde. Of aan de ene zijde. Ging aan één kant staan. Iets terzijde. Aan welke kant? De kant der Persen. Ja. Want het was het Rijk der Meden en Persen. Maar de grote nadruk, hoewel het begon met Meden, ligt de grote nadruk in de loop van de geschiedenis op Perzen. En het ging dus aan één kant staan en niet aan de andere kant, de Persische kant dus. In Daniel 8, het volgende hoofdstuk, krijgen we net zoiets. Wordt het Medo-Persische Rijk voorgesteld door een bok met twee hoornen. Van Ram was geloof ik met twee hoornen. En daar was daar twee hoornen en de grootste kwam het laatst op. En de kleinste was die der Meden en de grootste was die der Persen. En die kwam pas later. 2 jaar later om precies te zijn. Goed, dus dat is ook geen probleem. Het had 3 ribben in zijn muil. Tussen zijn tanden, een berenmuil, wat zal wel. Het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Nou, wat hij gegeten had, was uiteraard de voorgaande rijken. En in dit verhaal is er maar 1 voorgaand rijk, namelijk het Babylonische. Maar helemaal de wereldgeschiedenis volgende, waren er inderdaad 3 voorgaande rijken. Want voor het Babylonische waren er nog 2. Namelijk de eerste, het Egyptische Rijk. Ik zeg er altijd bij, waarin Israël in ballingschap was. In de dagen van Jozef, van Jozef tot Mozes, zal ik dan maar zeggen. Het tweede rijk was het Assyrische rijk, waarin de 10 stammen in ballingschap gingen. Het derde rijk was dan het Babylonische rijk, waarin de 2 stammen in ballingschap gingen. Enzovoorts. En zo komen we op een wat langere reeks dan we hier normaal gesproken in Daniël vinden. Maar in Openbaring vinden we die langere reeks wel degelijk. Daar gaat het over een totale reeks van 7 wereldrijken te rekenen, inderdaad vanaf het Egyptische. Het Egyptische, het Assyrische, Babylonische, Medo-Persische, Griekse, het Romeinse en dan het toekomstige rijk nog. Dan moet ik eens even gehad hebben. En hier blijkt dat ook, want deze beer heeft 3 ribben in zijn muil, kennelijke uitbeelding van de 3 voorgaande rijken. En als het dat niet is, want er zijn altijd mensen die willen promoveren en die dus een alternatief bedenken. Als het dat niet is, dan is het niks, dan weten we het gewoon niet. Er is gewoon niks te bedenken. Ja, dan bedenkt men nou dat het is een uitbeelding van 3 kleinere rijken die door de Mede-Persen zijn opgeslokt. Maar u en ik weten, hij heeft gewoon het hele voorgaande Babylonische Rijk opgeslokt. Toch? Uit hoeveel landen dat dan ook bestond. Ik bedoel, dat zegt verder helemaal niks. Tenzij dan dat we via deze 3 ribben in de muil van de beer even een vergelijking vinden met Openbaring. Zo van denk erom, voor het Medo-Persische Rijk waren er 3. En uit de totale reeks is het Medo-Persische dus het 4e Rijk. En zei dan dat we via deze 3 ribben in de muil van de beer even een vergelijking vinden met Openbaring. Zo van denk erom, voor het Medo-Persische Rijk waren er 3. En uit de totale reeks is het Medo-Persische dus het 4e Rijk. Ja? Goed. Versus. Daarna zag ik en zit er was een ander dier. Gelijk een luipaard. Een pardel. Of hoe men heten mag, een panter, vertalen sommigen ook. Maar ja, dat weet je nooit helemaal. Wat mij betreft was het een jaguar. Die ziet er net zo uit. Of een Daimler kan ook, als die uit Duitsland komt. Maar een jaguar. Maar dat is een Amerikaanse bergleeuw. Maar het is allemaal familie van elkaar, hoor. Al die katten, hè? Dat weet je toch. Nou goed, een luipaard. En het had 4 vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde 4 hoofden en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. De betekenis daarvan is ook niet problematisch, want we komen vanzelf terecht bij het volgende rijk, namelijk het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En de 4 vleugels, eens vogels, niet eens arends, gewoon maar vleugels, eens vogels. Dat kan ook van een gebouw zijn, dat heeft ook vleugels, maar ik bedoel. Maar 4 vleugels. En 4 hoofden, die herkennen we meteen, want de 4 vleugels zijn de aanduiding van 4 van zijn belangrijkste legeraanvoerders, generaals zeggen we dan maar. En diezelfde 4 generaals werden na de dood van Alexander de Grote zijn opvolgers. Dat wil zeggen, die verdeelden het rijk onder zich, met enige moeite overigens, zoals dat bij generaals gebruikelijk is, maar niettemin. Zeker als ze een leger tot hun beschikking hebben. Maar het rijk werd verdeeld in 4. Daar komt het op neer. Dus de 4 vleugels zijn dezelfde als de 4 hoofden. Je spreekt over het rijk van Alexander de Grote. Zoals het tot stand kwam onder leiding van zijn 4 generaals. Maar zoals het ook verdeeld werd onder die generaals. Die dus grondleggers werden vervolgens van koninklijke dynastieën. En zij werden achtereenvolgens de koning van het noorden, de koning van het oosten, de koning van het zuiden en de koning van het westen. Maar dat is Daniël 8, volgende hoofdstuk, dus daar hebben we het nog over. Maar het is zo zonder meer herkenbaar, dit luipaard, deze pardel, of hoe je maar heet, is een beeld van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Daarna staat er in vers 7, daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet het 4e dier was schrikkelijk en het leek helemaal nergens op. Nou weten we meteen welk rijk het was natuurlijk. Dat heb ik eens nagevraagd in Brest. In het dorpje dat wij inmiddels zo goed kennen. Maar het leek nergens op, hè? Romeinen. Die de hele toenmalige wereld hadden onderworpen. De hele toenmalige wereld. Nee, op één dorpje na, dat weet u toch, hè? Maar goed. Daarna zag ik in de nachtgezicht en ziet het vierde dier verschrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. Als u het mij vraagt, is dat 3 keer hetzelfde. En het had grote ijzeren tanden, dan is het 4 keer hetzelfde. Het at, dat is 5 keer hetzelfde. En verbrijzel, dus 6 keer hetzelfde. En vertrad het overige met zijn voeten, dat is dus 7 keer hetzelfde. Ik heb het nog nooit eerder geteld, maar ik denk, ik zal het nou stellen. 7 keer hetzelfde. En het spreekt dus uiteraard gewoon over het brute militaire geweld van dit rijk. Dat leek inderdaad nergens op. En bovendien staat er. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Er was iets aparts aan. En de eerste plaats natuurlijk. Dat het helemaal geen culturele inbreng had, zal ik maar zeggen. De Romeinen brachten niet een cultuur over de wereld, al wil men ons dat soms wel eens doen geloven. Maar het is het misverstand. De Babyloniërs wel. De Grieken, of de Medo-Persen ook. Maar de Grieken ook, maar de Romeinen niet. Die, nou ja, cultuur, militarisme, dat is wat ze over heel de wereld gebracht hebben. En dat was het dan. En voor zover ze nog wat gebracht hebben, hadden ze dat eerst ergens anders gestolen. Want dat is zo. Dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik al. Meen ik mij te herinneren. Ik weet niet in welk verband. Maar zo is het nou eenmaal. Want de hele verzameling van Romeinse goden, zal ik maar zeggen, was gewoon ontleend aan de Grieken. Ze hadden ze alleen omgenummerd. Andere namen gegeven enzovoort. Dat was het dan. En voor zover zoiets bestaat als Romeinse, dan wel Latijnse filosofie, wijsbegeerte, was het gewoon de Griekse en gewoon overgenomen en verder niks. Het was allemaal gejat. En dus niks origineels bij. En de kracht van het Rijk was alleen gelegen in het militaire geweld. En zo staat het hier ook. Nou moet eens opletten. In vers 3 staat. Er klommen 4 grote dieren op uit de zee. En het ene was van het andere verscheiden. Verschillend betekent dat, hè? Goed. Ze waren allemaal verschillend. Van elkaar verscheiden. Echter bij het vierde dier staat. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Er moet dus iets zijn waarin het Romeinse Rijk zich onderscheidt van de 3 vorige. En zelfs andersom, dan is het misschien duidelijker, andersom gezegd, die vorige 3 hadden iets belangrijks gemeenschappelijk, wat het Romeinse Rijk niet had. Dat heb je toch, hè? Die vorige 3 waren ook verschillend. Maar de 4e was verschillend van de voorgaande 3. En dat betekent alleen wat, als die 3 iets gemeenschappelijk hadden, wat de 4e niet had. Dat kan ik niet beter uitleggen. Nou goed. Waarna de vraag is. Wat had het Romeinse Rijk dan niet? Wat de vorige 3 wel hadden of andersom? Wat had het Romeinse Rijk dat de vorige 3 niet hadden? Precies. Precies. Het Babylonische Rijk had Babel tot hoofdstad. De stad Babel is hoofdstad. Het Medo-Persische Rijk had Babel tot hoofdstad. Gedurende enige tijd. Het Griekse Rijk had Babel niet als hoofdstad, maar zou Babel als hoofdstad hebben. Dat was zelfs het doel van de oprichting van het Rijk. Want meneer de Grote, Alexander, niet te verwarren met Hugo. Alexander de Grote. Ja, dat is in het Muiderslot. Dat is weer een ander verhaal. Ze zijn allebei gekist uiteindelijk, dat is waar. Heel goed. Maar Alexander de Grote, die had een wijsgerige en filosofische opleiding. En die vond wat hij geleerd had zo belangrijk dat hij dacht, dat ga ik over de wereld vestigen. Hè? En dan nemen we Babel, die oude stad, die herbouwen wij en maken we opnieuw tot hoofdstad van de wereld. Het ging hem dus duidelijk om herstel enzovoorts. Dat is bijna zover gekomen, dat wil zeggen, De Heer heeft het nog net toegestaan dat Alexander een flink stuk van Babel herbouwd had. Maar het was in ieder geval nog niet af op het moment dat Alexander de Grote overleed op 33-jarige leeftijd. Hij was 25 toen hij van huis ging, geloof ik. Huh? 20? We hebben net even nagekeken. Nou, in ieder geval, hij heeft razendsnel een wereldrijkje gesticht. Hij ging uit varen. Alexander de Grote. Hè? Nee, over de Bosporus. Enzovoorts. Of zoiets, hè. En nooit kwam hij weer om. Hoe vertaal je dat in Pools, broeder? Dat heeft geen enkele zin. Nee, nee, dat is gewoon cultuur. Dat hebben wij Hollanders en dat hebben ze verder nergens. Dit, hè. Maar goed. Maar hij kwam inderdaad niet weer om. Hij is ter plekke in Babel overleden en begraven. Maar vergis u niet, al die jaren dat... al die jaren, het waren er niet veel, maar de jaren van dat Griekse Rijk zijn van doorslaggevende betekenis geweest voor de beschaving, zal ik maar zeggen. En zelfs voor onze westerse cultuur, want het is rechtstreeks daardoor ontstaan. Daarvan, die is nou eenmaal verspreid door hem, feitelijk over de hele toenmalige wereld. Maar zijn ideaal van de herbouw van Babel, wat hij al die jaren meesleepte, heeft hij niet kunnen realiseren. En toen zijn vier generaals om het Rijk ruzie maakten, ja, toen kozen ze daarna elk voor zich een eigen hoofdstad. En in de praktijk, de koning van het noorden, bijgenaamd Seleucus, bouwde een stad vlakbij Babel, iets ten noorden van Babel, onder de naam Seleucia of Seleucia. Ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken, maar bij Seleucia denk ik aan een meisje. Dus ik noem het maar Seleucia, weet je veel. En daarvoor werd in hoge mate weer de stenen gebruikt van Babel. Dus Babel werd toen meteen ook weer afgebroken. Daar komt het op neer. Heden verschenen en verdwenen. Een bekende verhaal. Maar zo ongeveer... is dat gegaan. Maar dat betekent dus, het eerste rijk uit deze reeks had Babel als hoofdstad. Het tweede, het Medo-Persisch Rijk, had Babel als hoofdstad, althans, gedurende vele tientallen jaren. Daarna kwam het Griekse Rijk. De bedoeling was Babel als hoofdstad, maar het werd niks uiteindelijk. Niettemin, die Saddam Hussein beschouwt zich wel degelijk als de opvolger van Alexander de Grote. En het eerste bouwwerk, voor zover ik weet, wat hij compleet heeft laten herstellen, dat is alweer jaren geleden, is het theater van Alexander de Grote, het Griekse theater. Daarna pas de veel oudere dingen uit de tijd van Nebukadnezar. Dus het is belangrijk genoeg, Babel als hoofdstad van het Griekse Rijk. Het werd het niet echt, maar het was wel de bedoeling en speelde een grote rol in de motieven van Alex. Goed. En toen kwam het Romeinse Rijk. Dat lag een stukje verder naar het westen. Het overlapte elkaar natuurlijk wel, maar het lag verder naar het westen. Het Romeinse Rijk vindt zijn oorsprong in Rome. En het is ook altijd Rome gebleven. En zelfs toen het Romeinse Rijk onderging, toen bleef het nog Rome. Alleen heet het dan niet meer het Romeinse Rijk, maar het Roomse Rijk. Met CH. Roomse Rijk met CH. Toch? Toen had je weer een wereldrijk, maar dat was een beetje een raar ding eigenlijk. Bestaat eigenlijk nog. Dat Roomse Rijk hoor. Bestaat eigenlijk nog. En de Romeinen hebben in de tijd hun goden gestolen van de Grieken. En ja, het is kwetsend, maar sorry voor sommigen. Maar het Roomse Rijk heeft zijn goden gestolen van de Romeinen. Heeft hen echter christelijke namen gegeven. En noemt hen niet goden, maar heiligen. Jazeker wel. En zoals vroeger de diverse steden hun eigen beschermgod hadden, hebben de steden nu hun beschermheilige. Zoals Amsterdam bijvoorbeeld. Sniekwaas. Men had geen betere kunnen uitzoeken. Denk ik altijd. Want die hebben ze hard nodig. Maar goed, met die oude goden was het al niet zoveel. Die heiligen die zijn ook nog een werkschuw, heb ik begrepen. Maar goed. Zeker wel. En er was een god van het verkeer en een god van de handel en een god voor de schoonmoeders. En die hebben nu, die hebben sindsdien allemaal hun eigen heiligen. Dat is nou eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. En dat het komisch klinkt, kan ik ook niet helpen. Maar het is echt waar. Toen Constantijn, die ook de grote genoemd wordt overigens. Toen Constantijn in de tijd het christendom annexeerde en tot staatsgodsdienst verklaarde nadat hij het eerst niet had kunnen, zijn voorgangers ook niet had kunnen bedwingen, enzovoorts, toen werd het tot staatsgodsdienst gemaakt, maar het werd meteen aangepast aan de gebruikelijke Romeinse religie, zoals dat maar wezen mag, enzovoorts. En dat heeft zijn invloed inderdaad zo gehad, ja. Ik weet nog dat ik ooit eens een keer een oude motorfiets te pakken kreeg. Er zat op het frame een klem met een plaatje, weet je dat nog? Het heeft mij maanden gekost, want die dingen gingen niet lang mee. Maar het heeft mij maanden gekost om uit te vogelen wat dat nou voor een eigenaardig nutteloos ding was op het frame van de motorfiets. Maar het was een klem met een plaatje, dat heette een Christoffeltje. Want dat is de beschermheilige van het verkeer. Ja. Of dat nog zo is, dat weet ik niet, maar ik heb het wel eens gezien, ook in, ik geloof niet dat ik het in Nederland ooit gezien heb, maar in het buitenland wel, dat je gewoon bij de autoshop, bij de benzine tank, een plaatje of een embleempje van Christoffel, weet je wel, die lange man met het kindje Jezus op zijn schouder en een staf in hand. Christoforus. Degene die geacht wordt Christus gedragen te hebben over het water. Nee? Niet bekend? Ja, zo is dat hoor. Nou goed, maar daar zouden we het niet over hebben. Waar we het wel over zouden hebben, is over dit Romeinse Rijk. Ik neem even weer de draad op voor het gemak. Het verschilde van de drie voorgaande hierin dat Babel niet de hoofdstad van dat Rijk was. Maar daarna moet ik zeggen dat het wel degelijk in de rij van deze rijken thuis hoort. Omdat het wel degelijk de duivel zelf, de hoogste koning van Babel, tot grootste machthebber had. Als de god deze eeuw. Echter in de dagen van het Romeinse Rijk ging Babel als het ware ondergrond. Dat wil zeggen, wat voorheen bekend stond als Babel, was in het Romeinse Rijk net zo goed aanwezig en actief, echter niet onder die naam. Heb u dat? Want Babel is niet alleen de stad Babel, maar Babel staat in de Bijbel in het bijzonder voor een wereldrijk, zal ik maar zeggen, voor politieke eenheid, de eenheid der volkeren. U weet wel, alle mensen weer een broeder, waarom dat in Duits is. Nou goed, maar zoiets. Enzovoorts. Maar dan verenigd, niet op grond van politiek of economie of wat dan ook, maar verenigd op grond van filosofie, dan wel religie. Dat wil zeggen dat religie bepalend was, het bindmiddel was voor het Rijk. Dat is Babel. In de eerste plaats religie en de uitwerking daarvan, eenheid van de volkeren. Dat was bij de Babyloniërs zo, was bij de Medo-Persen zo, was bij de Grieken in hoge mate het geval, was bij de Romeinen niet. Althans, niet aan de oppervlakte. Het was er wel, maar het was in de eerste plaats ontleend aan de Grieken, dus het was daar de voortzetting van. En in de nadagen van het Romeinse Rijk was het het christelijke Romeinse Rijk, ook bekend als bij ons protestanten in elk geval als het Roomse Rijk, enzovoorts. Het was het dus wel, en het was wel degelijk godsdienst. En het merkwaardig is dat het politieke aspect van het Romeinse Rijk heeft het af laten weten. Het is in een heleboel kleine stukjes uiteengevallen. Maar wat het godsdienstige aspect betreft, is het in hoge mate in stand gebleven tot in onze dagen aan toe. Het is het dus toch. En het moet duidelijk zijn dat diezelfde kerk waar we nu over spreken, onder de naam Rome, in werkelijkheid grote politieke macht had. In de eerste plaats godsdienstige, maar wel degelijk ook politieke macht. Want wie was de baas van Utrecht? En de hele provincie? De bisschop, hè? Zeker wel. Natuurlijk wel. Die kerkvorsten, want dat heette dan kerkvorsten, die heette vorsten niet omdat ze zoveel over de kerk te vertellen hadden, maar omdat ze ook inderdaad wereldlijke macht hadden, zelfs een leger op nahielden enzovoorts. En nog zo het een en ander. En dat is gewoon Babel. Dat heb ik eens nagevraagd in Driebergen. Maar ik geloof dat het daar weg is. Ja, ik weet niet meer precies, maar ik kwam er vroeger nog alles langs en er stond er een groot gebouw in de verte, heel imponerend. Er stonden grote letters op: Kerk en Wereld. Ik denk, hoe krijg je ze bij elkaar? Maar daar hadden ze ze bij elkaar. Maar moet ik u zeggen, als het echt bij elkaar is, is het Babel. Dat is nou Babel. Godsdienst als de basis voor heerschappij over de mens. Dat is Babel, omdat dat het streven van Satan is. Het streven naar een wereldregering is het streven van de duivel. Het streven naar eenheid van godsdienst is net zo goed van de duivel en ze horen bij elkaar. En hij krijgt het ook nog voor elkaar in de toekomst. In de nabije toekomst. Begin volgende eeuw, denk ik zo, als volgens de berekening. Maar zo ligt dat. Dat gaat wel degelijk zo gebeuren. Maar het is Babel. Het is ook altijd Babel geweest. Maar het is niet inderdaad het Romeinse Rijk. En ook in onze dagen is het niet de stad Babel, maar wel Babel als beginsel. In de loop der eeuwen hebben christenen ook trouwens dat beginsel van Babel altijd herkend. En dat is er de oorzaak van geworden dat men onder de naam Babel helemaal niet meer de stad verstaat, maar alleen nog maar dit beginsel. En dikwijls is men beginsel ook al kwijt en denkt men dat Babel gewoon staat voor alles wat vijandschap is tegen God. Dat is ook natuurlijk ook wel ongeveer zo. Maar men is de principes ervan een beetje kwijtgeraakt. En het gevolg daarvan is dat men de term Babel, zoals die in de Bijbel voorkomt, op van alles en nog wat heeft toegepast. Op Rome natuurlijk, op Jeruzalem, op Canterbury. De Anglicaanse kerk natuurlijk. Zo zijn de vergaderingen ontstaan, broeder Brandt, ja. Die beschouwde de Anglicaanse kerk als, dat is Babel, dat is een systeem, die oefende macht uit. Althans binnen de kerk, en dat is dus Babel. En de Bijbel zegt, ga uit van haar, dus gaan we Babel uit. En zo ontstonden die vergaderingen, om het dus populair te zeggen. Maar dat is wat het is. En ze hadden allemaal gelijk hoor. Ze hadden allemaal gelijk. Maar het punt is, dat de uiteindelijke vervulling van deze profetie niet slechts spreekt over Babel als beginsel of Babel als vijandschap tegen God, maar Babel, inderdaad, de stad. En het beginsel gevestigd in die stad en gepraktiseerd vanuit die stad. Dat is waar het over gaat. Maar het Romeinse Rijk neemt dus een aparte plaats in tussen deze wereldrijken, omdat het inderdaad niet Babel als hoofdstad gehad heeft. Het waren de dagen waarin Babel ondergronds ging, zeg ik altijd, of gewoon verborgen werd. En ik doe het nou maar uit mijn hoofd, want ik vrees dat we er nog wel, toch wel eens op terechtkomen. Als in Openbaring gesproken wordt over wie eigenlijk de grote macht over dat wereldrijk in handen heeft, wordt er gesproken in Openbaring 17 over de vrouw, die daar zit op vele wateren, vele volkeren dus, want er staat erbij dat het dat betekent, ofwel ze zit op een scharlakenrood beest, maar de betekenis blijft gelijk, het is het wereldrijk namelijk van die dagen, en er staat gewoon de vrouw had een naam op haar voorhoofd geschreven, namelijk... Ik hoor niet het goede antwoord. Die wilde ik horen. Want er staat natuurlijk dat de naam was Babel. Maar voordat de naam genoemd was, staat er dat een naam op haar voorhoofd geschreven, namelijk verborgenheid, staat er eerst, en dan het grote Babylon. En de gedachte is dus dat de laatste hoofdstad van het wereldrijk Babel zal zijn. Dat staat trouwens expliciet in het laatste vers van het hoofdstuk. De grote stad die koningschap heeft over alle volkeren der aarde. Dat kan dus niet missen. Maar voordat de naam openlijk genoemd wordt, in het openbaar dus, en zelfs in openbaring, heet het eerst verborgenheid. Want de gedachte is dat, en nou citeer ik 2 Thessalonicenzen 2, dat weliswaar de ongerechtige, de koning van Babel, de ongerechtige zal openbaar worden, of gewoon Babel zal openbaar worden in de toekomst, maar staat er, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Zodat de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft dat in zijn dagen die werking van Babel wel degelijk aanwezig is. Babel is actief, maar niet onder die naam, maar in het geheim. Nou, dat is wat het is. En dat is in onze dagen nog zo. En op zich zou je het als een wonder moeten beschouwen dat zo'n beetje 2.500 jaar na datum alsnog iemand op het idee komt om zo'n oude stad te herbouwen. Toch? Of dat iemand, een kunstenaar, ik ben zijn naam altijd kwijt, op het idee komt om allerlei projecten te ontwikkelen onder de naam Babylon. Jazeker wel. Ik heb eens voor iemand een ansichtkaart gekregen. Dat is in de 60e jaren al geweest. Daar stond op goed uit Babylon. Van een of andere kunstenaar wiens naam ik kwijt ben. Maar goed, zo zal het met zijn kunst vermoedelijk ook aflopen. Maar dat weet ik niet. En toen bouwden ze in Den Haag, geloof in de 70e jaren, een winkelcentrum. En wie schetst mijn verbazing?
Hè? Sowieso.
Dat kan ik niet. Dan staat ineens, dan kom je vanaf de kant van Utrecht Den Haag binnenrijden. Het Haag staat er met grote letters hoog boven de hoge gebouwen uit. Babylon. Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik eerst, dat heb ik altijd al geweten. Eén grote spraakverwarring in het parlement. Maar vooruit, laat me zitten. Maar Babylon, wie bedenkt zoiets? Hoe komt dat weer boven, zal ik maar zeggen? Dat wil zeggen, op verschillende manieren, min of meer gelijktijdig, komt die naam bovendrijven. In verschillende omstandigheden ook. Maar inmiddels hebben wij een herbouwd Babel in onze dagen. En inderdaad, het beginsel van Babel zal ongetwijfeld in de nabije toekomst ook definitief in Babel gevestigd worden. Door de hoofdzetel van de toekomstige wereldrijk. En niet alleen politiek, maar vooral ook economisch en godsdienstig centrum. Het grote ideaal van Saddam Hussein. Al jaren zo geafficheerd. Babel zal het cultureel en economisch centrum van de wereld moeten worden. En onder cultureel zou je dus ook moeten verstaan religieus. Alleen hij denkt dat het Mohammedanisme is. In de praktijk blijkt het een variant erop te zijn. Maar het lijkt er wel op, ja. Nou goed. Maar dat is waar het om gaat. Rome dus, vers 7, is verscheiden van de voorgaande, doordat het niet Babel, maar inderdaad Rome als hoofdstad had. Babel was als het ware ondergronds. En één ding moet ik ook nog zeggen, er staat in het vers. Natuurlijk, het was schrikkelijk, zeer sterk, had grote ijzeren tanden. Dat klopt, want het gaat over het ijzer uit het beeld van Daniel 2. Dus dat is ook geen probleem. En het altijd verbijzende, en vertrad het overige met zijn voeten. En het overige, daarvoor moet je altijd afvragen of dat niet gewoon slaat op het gelovig overblijfsel. Want dat wordt ook zo aangeduid als het overige, of de overigen, of de overgeblevenen, of hoe het maar heten mag. En dat blijkt ook hier te kloppen. Dat is een openbaring trouwens ook. Maar het blijkt ook hier te kloppen, want wat het Romeinse Rijk deed, was inderdaad het gelovig overblijfsel vervolgen. En dan hebben we het uiteraard over de christenen. De eerste christenen, de dagen van Handelingen, de eerste eeuwen van onze jaartelling. Want dat is wat het Romeinse Rijk uitdrukkelijk gedaan heeft, probeer het christendom uit te roeien. En dus het overige vertreden. Nou goed. En dan wordt het ingewikkeld. Want dan staat er, en het had 10 hoornen. Die leveren dus ook het probleem op voor Daniel. Hij informeert er een paar keer naar. Op minstens één keer. Maar ik dacht zelfs een paar keer naar. In het verdere verloop van dit hoofdstuk. Want de gedachte is natuurlijk, het zijn 10 hoornen op dit ene beest. Dus het gaat nog steeds over het Romeinse Rijk of de voortzetting daarvan. Dat zou zo geweest zijn, theoretisch, als het Joodse volk theoretisch in de dagen van de Handelingen tot geloof zou zijn gekomen. Dat is echter niet gebeurd en nu blijkt dat die 10 hoornen gewoon een volgend wereldrijk voorstellen, zelfs na één onderbreking. En het lijkt me een aardige illustratieve geste om dus eerst maar te pauzeren. Wij waren gebleven bij het laatste deel van vers 7. Waar het gaat nog steeds over het vierde dier uit deze serie. Die blijkt te hebben, in het visioen, in de droom, 10 hoornen. Zoals gezegd, voor de hand ligt, als je nou helemaal van niks weet, voor de hand ligt dat zoals die pardel vier hoofden heeft die de uitdrukking geven aan de verdeling van het rijk van Alexander de Grote in vieren. Zo zou je bij vers 7 kunnen denken dat het Romeinse Rijk zou overgaan in wat we dan gemakshalve noemen een bondgenootschap van 10 staten. Of andersom, dat het erom gaat dat het Romeinse Rijk in 10 delen uiteen zal vallen. Het eigenaardige is nu dat bij de verklaring, bij de bestudering van het profetisch woord, onderscheid gemaakt moet worden in 3 categorieën. 3 verschillende wijzen van het verklaren van de profetieën. De meest gangbare, althans in protestantse kring, laat ik het maar zo zeggen, calvinistische kring, is die van ach, die profetieën. En dat is het dan. Ach, die profetieën. Als er een commentaar op gegeven wordt, is het ja, dat is allemaal al vervuld. Of het gaat over de jongste dag, maar enzovoorts. En voor degene die denkt, nou, zo makkelijk is dat toch niet, is een ander antwoord, ach, dat is zo ingewikkeld, dat is allemaal symboliek namelijk. En dat betekent dan dat je er dus niks van begrijpen kunt. En dat is het einde van het verhaal. Daarnaast heb je, blijven 2 categorieën over, die ze met de profetieën bezighouden. En die onderscheiden wij, die worden onderscheiden met 2 aanduidingen. De ene noemt men de historische school. En de andere noemt men de futuristische school. En school betekent gewoon, u weet wat een school is, heb ik nagevraagd aan een haring. Een school wordt gevormd door een groep van levende wezens die allemaal dezelfde kant op gaan. Dat is een school. Dat is echt de betekenis van het woord. En dus school vissen, u weet wel, heel een zwerm, maar wel allemaal dezelfde kant op. Spreeuwen doen dat ook, heb ik wel eens begrepen, maar dat noem je niet in school, ik weet niet waarom. Dat heet dan een zwerm of zo, omdat ze vliegen, denk ik. Maar school betekent gewoon allemaal dezelfde kant op. En wat wij tegenwoordig gewoon school noemen, suggereert hetzelfde. Namelijk, men gaat naar een specifieke school, maar allen die van die scholengemeenschap deel uitmaken, worden geacht allemaal dezelfde kant op zich te ontwikkelen, zich te verplaatsen enzovoort. Tegenwoordig gebruiken we het woord school voor een organisatie of voor een gebouw of weet je veel wat. Maar dat is een afgeleide betekenis. De oorspronkelijke betekenis is die van een groep die allemaal dezelfde kant op gaan. Dat is een school. Nou goed, en dus kennen we de school van die en de school van die. En in de kunst wordt de term nog veel gebruikt. De school van Rembrandt kan toch? Laat je allemaal schilderen zoals hij. Dezelfde methode, dezelfde benadering enzovoorts. En zo in de theologie, in de eschatologie moet ik dan zeggen, hebben wij de historische school en de futuristische school. De gedachte is namelijk, bij de historische school, dat al deze profetieën, de meeste profetieën, feitelijk in het verleden al vervuld zijn. En men tracht ze ook zo te verklaren. In het verleden, in de historie. Vandaar historische school. En de andere categorie, de futuristische, denkt dat het allemaal nog futurum is. Namelijk nog toekomst. Zowel het grootste deel van de profetie moet in de toekomst alsnog vervuld worden. Daarna moet ik het nog nauwkeuriger zeggen. Want de historische school gaat er eigenlijk vanuit, want dat is de echte verklaring van de term. De historische school gelooft dat de 70ste week van Daniël, maar het is moeilijk nu te zeggen omdat we het daar nog over moeten hebben naar aanleiding van Daniël 9. Maar gelooft dat de 70ste week van Daniël allang historie is. En dus in het verleden al verlopen is. En dus dat de 70 weken sowieso al om zijn. Uit Daniël 9. En de futuristische school gelooft dat de 70ste week van Daniël nog toekomst is, terwijl de 69 weken van Daniël al verleden tijd zijn. Kortom, daar rekenen wij onszelf toe, want wij geloven in een onderbreking van de vervulling van die profetie. Althans, wij geloven in een chronologische onderbreking tussen het einde van de 69ste week van Daniël en het begin van de 70ste week van Daniël. Waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom dan die twee partijen? Wel, heel eenvoudig. De profetieën zijn ongetwijfeld gegeven in een zodanige vorm dat het het meest voor de hand zou liggen om ze gewoon achter elkaar te verklaren. En als we dat doen, dan zouden we ervan uit moeten gaan dat inderdaad die 70 weken en dus de 70ste week van Daniël al verleden tijd is. Want de 69ste verliep in de dagen van de Heer Jezus. En we zijn meer dan 7 jaar verder, dus is de 70ste jaarweek van Daniël inmiddels verleden tijd. Dat is vanuit de profetieën zelf het meest voor de hand liggende, dat geef ik meteen toe. Maar het punt is dat daar ook in de oorspronkelijke profetieën al vraagtekens bij gezet zouden kunnen worden. We zullen dat ook doen als we in Daniël 9 terechtkomen. Maar vervolgens, in het licht van het Nieuwe Testament, maar dan zitten we niet in Daniël, maar in het licht van het Nieuwe Testament, de woorden van de Heer Jezus, de woorden ook in het bijzonder van de apostel Paulus, en daarna natuurlijk het boek Openbaring, in dat licht is het zonder meer duidelijk dat heel deze 70ste week van Daniël nog steeds toekomst is. En in de toekomst alsnog moet verlopen. En dat er dus sprake is van een onderbreking in de normale voortgang van deze geschiedenissen of profetieën. Kortom, die historische school baseert zich op de oud-testamentische profetieën als zodanig en verder niks. En de futuristische school gaat ervan uit dat het schrift met schrift moet vergelijken en niet de profetie in zichzelf moet verklaren. En in het licht van de nieuw-testamentische profetie blijkt dat deze oud-testamentische profetieën inderdaad zo'n onderbreking kennen. Spreekwoordelijk overigens is de uitspraak van de Heer Jezus in de tijd in de synagoge in Nazareth. Die las namelijk uit zijn Bijbel, uit Jesaja. En hij las over zichzelf en over zijn zending, want dat staat in Jesaja. Namelijk dat hij gekomen was om uit te roepen het welaangename jaar onzes Heren. Punt. Want hij klapte als het ware de Bijbel dicht en ging zitten. En dan staat er dat alle ogen op hem gericht waren. En dan vragen wij ons af, waarom is dat? Want je moet je altijd vragen stellen, altijd vragen stellen. Waarom zitten ze hem aan te staren in de synagoge? Nou, dat zou u doen als ik zou lezen Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ik zou gaan zitten. Nee, ik hou namelijk op midden in het verhaal. Toch? En dat is wat de Heer Jezus deed. Hij was gekomen uit te roepen het welaangename jaar des Heren. En toen zei hij, hey, dit schrift wordt in die oren vervuld en hij ging zitten. Maar er stond om uit te roepen het welaangename jaar des Heren en de dag der wraken onze Gods. En dan pas een punt. Maar dat en de dag der wraken onze Gods las hij niet. Dus is ook eigenlijk het tegenovergestelde van het aangename jaar des Heren. Maar hij hield daarop met lezen. Waarom? Wel, als hij ook gelezen zou hebben en de dag der wraken onze Gods, dan had hij niet meer kunnen zeggen, hé, dit schrift wordt in die oren vervuld. Want zoals wij inmiddels weten, de dag der wraken onze Gods moet in de toekomst nog steeds beginnen. Die is nog steeds niet gekomen, want het is nog steeds het aangename jaar, betekent ook maar gewoon tijd, het aangename jaar des Heren. En het kwam tot stand door zijn bediening, door zijn dienst in de tijd. En we zijn 2000 jaar verder bijna en het is nog steeds het aangename jaar des Heren. De dag der wraken onze Gods is in ieder geval nog niet gekomen, zoals ook uitdrukkelijk in de Nieuwtestamentische brieven vermeld staat. Het punt is dat daar een onderbreking in zit. Hij zou beide doen, maar niet op hetzelfde tijdstip. Er zit gewoon een gat tussen. Nou, moeilijker is het eigenlijk niet. Zo kennen we profetieën over het lijden dat op Christus komen zou en over de heerlijkheid daarna volgende. Maar ja, daar zou een aanzienlijke periode tussen zitten, was Petrus zich ook bewust. En de oud-testamentische profetieën ook, volgens 1 Petrus 1 vers 10 en 11. En wij zouden dat ook moeten weten. Het punt is nu dat deze onderbreking van één kant bezien, althans, maar het is volstrekt bijbels, dat deze onderbreking als het ware veroorzaakt wordt door het ongeloof van Israël. Pas als het tot geloof zal komen, gaat het verhaal verder. En in de toekomst pas zal de draad worden opgenomen die in het verleden is losgelaten. De Heer zou een afgesneden zaak doen op aarde. De Heer zou zijn belofte vervullen, maar pas veel later. Dat is waar het over gaat. En dat is wat we in deze profetieën dus ook tegenkomen. Want het gaat over het vierde dier. In dit verband is dat gewoon het Romeinse Rijk. Heeft 10 hoornen. En men denkt dan, gemakshalve, er is ook geen enkele aanleiding om wat anders te denken overigens, hier. Men denkt dat, nou dan zet het Romeinse Rijk zich voort in 10 staten, die toch een eenheid vormen. Of het valt uiteen in 10 rijken op een of andere wijze. En dus hebben velen zich bezig gehouden met onderzoek van de geschiedenis, welke zijn die 10 rijken. En toen werd het vermakelijk, want ik heb heel wat literatuur uit de historische school, maar elke schrijver heeft zijn eigen rijtje van 10 rijken, 10 staten, die onderdelen zouden zijn van het Romeinse Rijk. Met andere woorden, als iedereen zo'n rijtje van 10 maken kan, het is allemaal verschillend, dan weet je meteen dat het nooit de vervulling van de profetie kan zijn. En het Romeinse Rijk is uiteengevallen in meer dan 10 staten, dus je vindt er altijd 10. Dus je de anderen maar buiten beschouwing laat. En waar niemand enige geschiedkundig onderwijs krijgt, tegenwoordig meer, op school, kun je de mensen dus alles wijs maken. He? Want de geschiedenis die we op school, nee, ik mag niet wijs zeggen, maar de geschiedenislessen die men op school nog krijgt, gaan niet verder terug dan de geboortejaar van onze ouders. Dat is het ongeveer. Ongeveer. Nou goed, Tweede Wereldoorlog dan. En als het helemaal ingewikkeld wordt, maar dan wordt het wel, hoe heet het tegenwoordig, een lyceum zal ik maar zeggen. Of hoe het maar heten mag tegenwoordig, dan nog net Eerste Wereldoorlog, omdat dat de aanleiding is van de Tweede Wereldoorlog. Maar verder terug in ieder geval niet hoor. Dat is zo. Nou ja, niet overal hè. Maar over het algemeen ligt het ongeveer zo. Men weet er helemaal niks meer van. En die wereldrijken waar we over praten, dat weet helemaal niemand. Dan moet je al als hobbyist voor geschiedenis interesseren. Of je moet geroepen zijn tot koningschap. Het is te moeilijk. He? Nee, broeder. Onze kroonprins Alexander heeft gestudeerd. Geschiedenis. Nou ja, goed. Ja, misschien. Maar het is een belangrijk thema toch. Nou goed, maar daar gaat het nou niet om. Hè. Maar het punt is gewoon, dat valt helemaal niet te bewijzen welke 10 landen dat zijn. En de rest van het verhaal klopt ook niet. Want dan moet je weer een land zoeken dat weer opkwam tussen de 10. Want tussen die 10 hoornen komt een 11e hoorn omhoog enzovoorts. En er is altijd wel ergens een stam der Friezen of zoiets die in opstand kwam tegen. Hè? U weet toch, of die Hollanders uit het westen dus, die Hollanders die in oorlog waren met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. En ik ken iemand die ze noemde meteen erachteraan Schiedam. Ik bedoel, je vindt er altijd wel 10 ergens, weet je wel. En zo steken die boeken in elkaar. Erg interessant, leuk om te lezen, maar het heeft met de Bijbel helemaal niks meer van doen, want het is namelijk niet zo. En dat blijkt niet uit dit visioen, het blijkt gewoon uit de volgende profetieën. In elk geval uit Daniël 9 blijkt heel uitdrukkelijk dat er wat beschreven wordt na de 69 weken en voorafgaand aan de 70ste week. Dat wil zeggen in het gat daartussen. En het veronderstelt dus een onderbreking in de normale tijdrekening en dus in de normale voortgang der geschiedenis. En wij leven in die tijd. Dat betekent dus dat wat had kunnen aansluiten volgens deze profetie op het Romeinse Rijk, of wat er zelfs deel van uit had moeten maken, want deze 10 hoornen maken deel uit van dit vierde beest, dat blijkt in de praktijk toch te gaan gewoon over een ander wereldrijk, niet eens onmiddellijk na het Romeinse, maar na een heel lange onderbreking waarin helemaal geen wereldrijk is. Want dat is toch wel verbazingwekkend. Dat na het Romeinse Rijk er geen ander wereldrijk meer tot stand is gebracht. Vergis je niet, die oude rijken, dat was een kwestie van een paar honderd jaar alles bij elkaar. van 606 zal ik maar zeggen voor onze jaartelling tot in het Romeinse Rijk. Nou, dat is nog geen 1000 jaar bij elkaar, denk ik. Ruim genomen. Maar we zijn nu 2000 jaar verder. In die tussentijd zijn er genoeg geweest met de naam de Grote, zoals de ene Karel enzovoorts. Die geprobeerd hebben een wereldrijk te stichten, maar het is er nooit van gekomen. Het is nooit gelukt. Toch? Hitler's Dritte Reich, zijn 1000-jarig rijk enzovoorts. Napoleon enzovoorts. We hebben er nogal wat gehad. Toch wel, maar het is nooit wat geworden. En dus is het wachten nog steeds op zo'n wereldrijk. En aangezien zo'n wereldrijk van die 10 staten dan een kern uitmaken nog nooit geweest is, is dat inderdaad nog toekomst. Het is ook niks bijzonders in het licht van Daniel 9, want daar blijkt dat die hele periode van 7 jaar in elk geval, die had moeten verlopen vanaf de dagen van de Heer Jezus, dat die nooit gepasseerd is. Er zijn wel 7 jaren gepasseerd, maar niet die uit Daniel 9 vers 27. En daar is het wachten nog op, dat gebeurt in de toekomst pas. Echter, dan zijn wij weg. Want ja, wij zijn dat volk wat verzameld wordt gedurende die onderbreking. En het zal u en ik duidelijk zijn dat waar men niet beseft dat de gemeente in onze dagen tot stand komt, juist in een tijd van onderbreking in de heilshistorie, daar zal men ook niet begrijpen wat de gemeente voor een ding is. En waar men spreekt over de kerk der eeuwen in de zin van dat die al bij Adam begonnen is, weet men dus helemaal niet wat die kerk of gemeente, want zo heet het in de Bijbel, in de Statenvertaling, is. Men weet het absoluut niet. Want de roeping van de gemeente heeft niks, primair althans, niks van doen met de wereld. Integendeel, de gemeente waartoe wij behoren als gelovigen, maar die deel uit van de wereld, is geroepen uit de wereld, met achterlating van de wereld, en zelfs in de tijd waarin God de wereld en de volkeren heeft losgelaten. Heeft er niets mee van doen, op dit moment althans. Pas in de toekomst, maar dan zijn wij hier weg, zal hij ons, namelijk de gemeente, gebruiken, wel degelijk met betrekking tot de wereld en met betrekking tot de volken, maar dan vanuit de hemel. En zelfs dat is uitzonderlijk, moet ik u zeggen, want schrik u nou maar niet, maar iemand als Abraham, die komt echt niet in de hemel. Nou, waar staat dat dan, dat zo zou zijn? Huh? Waar staat het überhaupt dat een mens die behouden wordt in de hemel komt? Waar staat dat? Niemand? Nou, dan gaat hij goed vooruit. Ja, mag ik wel zeggen, ja. Niemand? Nee, inderdaad, nergens. Er staat nergens. Wat beloofd is, is een koninkrijk wat ze zouden binnengaan op aarde. En dat is niet eens het 1000-jarig rijk, maar het is het koninkrijk van Christus op de nieuwe aarde. En de 1000 jaren gaan daar nog aan vooraf, op deze oude aarde. Dat is de gang van zaken. Wat is aan Abraham beloofd? De hemel? Wel, nee. En Abraham is beloofd, dit land van hier tot daar en van Gunther tot, Gunterwijd. Gunther tot Gunterwijd. Dit land...